ik moet weer op gang komen. Dat is de afgelopen 2-3 weken eigenlijk dat ik merk wat dat betekent. Als je gewoon een poosje bent stilgezet, terwijl ik vanaf 85 altijd doorging. Met werk en met allerlei dingen thuis. Dat lukte ook allemaal en het ging vanzelf. En opeens word je stilgezet en nu mag ik het weer oppakken. Maar ik merk dat dat ook iets kost om weer te gaan zingen. Dat je opeens merkt, hé, mijn stem is er nog niet. Ik kan niet zo laag, dus ik moet weer op gang komen. Het moet weer getraind worden. Als je gaat werken een paar uur, dan ben ik daarna moe. Dan merk ik, hé, ik moet weer op gang komen. En dat is wel nieuw. En dat is ook over na te denken van, hé, maar hoe belangrijk is het eigenlijk dat je je traint om weer de dingen te kunnen doen die je ook graag zou willen doen. Daar is inspanning voor nodig. Daar is onderhoud voor nodig. Als het zomaar uitvalt, dan vallen er meer dingen weg dan je van tevoren misschien beseft. En dat deed me denken aan een oud verhaal over een klein geïsoleerd stadje, ver van alle grote wegen van het land. Maar het had alle noodzakelijke voorzieningen. Een badhuis, een begraafplaats, een ziekenhuis, een school, een gerechtshof. En er waren allerlei handwerkslieden, timmerlui, schoenmakers, kleermakers, metselaars. Maar één beroep was er niet. Er was geen klokkenmaker. En na verloop van tijd wist niemand in dat dorpje meer hoe laat het was. Want al die horloges en klokken liepen verschillend. En toen besloten mensen om hun klokken maar gewoon te laten aflopen en niet meer op te winden. Ook al wisten ze toch niet wat de tijd was. En een paar mensen waren er die altijd maar bleven opwinden. Zeiden, maakt niet uit dat er goede tijd niet is, ik hou hem wel bij. En op zekere dag kwam er het bericht dat er een klokkenmaker in het stadje langskwam. Iedereen rende naar zijn huis om zijn klok te halen en de horloge en bij die klokkenmaker te brengen om hem weer te repareren en op de goede tijd te zetten. En wat bleek? Alleen de klokken die al die tijd waren opgewonden, die konden nog gerepareerd worden. De anderen die niet meer waren opgewonden, die waren te veel verroest, kapot, niet meer te repareren. Dus moraal van het verhaal, onderhoud is wel nodig. Als je er niets meer aan doet, is op een gegeven moment het ook op. En die gedachte wil ik wel verbinden met die psalm die we gelezen hebben, psalm 113, en het thema lofprijzen. Hoe is dat eigenlijk met onszelf gesteld als het gaat over het prijzen van God? Onderhouden we dat of laten we dat een beetje op zijn beloop? In de Bijbel klinken talloze lofzangen. Van Mirjam bij de Schelfzee, David in de psalmen, tot en met Zacharias, het Magnificat van Maria, zelfs de Openbaring van Johannes. Lofzang klinkt. Klinkt bij ons ook de lofzang? Of hebben we alle reden om een toontje lager te zingen? Want hoezo uit volle borst deze liederen zingen die we vanmorgen zongen? En God te prijzen als die eeuwige en die liefdevolle en die goede God. Kijk eens om je heen in deze wereld. Sta stil bij wat je ziet en meemaakt. Aan onrecht, aan lijden, aan haat. Zoveel mensen die gebukt gaan in het leven. In het Oude Testament komen we telkens weer die drieslag tegen. En we zongen daarnet ook die psalm die dat ook weer benoemt. Zoveel mensen die weduwe zijn. Weduwnaar. Zoveel mensen die geen ouders meer hebben, wezen zijn. Zoveel vreemdelingen om ons heen. Daar zou je extra oog voor moeten hebben. Maar is dat zo in onze wereld? We kunnen een lange rij van ellende opsommen. En is dan God loven als een liefdevolle en een goede God niet een soort vlucht uit de werkelijkheid, een soort zweverigheid waarbij je ogen sluit voor wat er misgaat in deze wereld? Kun je dat wel, God loven als modern mens? Of word je dan zo'n halleluja-gelovige, handje klap en niet nadenken over wat er om je heen gebeurt? Wat is dat eigenlijk, God loven? Luister eens naar Psalm 113. En dan is het belangrijk om te bedenken dat het een lied is. Geen theorie, geen geloofsleer. Het is poëzie die vooral voortkomt uit de ervaring van zo is deze God. Als ik nadenk over het leven, zo is deze God. Een bijzonder lied. Een van die zogenaamde Halleelpsalmen. Psalm 113 tot en met 118, die begint allemaal met Halleluja. Halleluja, prijs de Heer. Lofpsalmen die in de synagogen werden gezongen, tot op de dag van vandaag worden ze gezongen, ook altijd bij de viering van de sedermaaltijd tijdens het Pesach, het paasfeest, als je viert de bevrijding van het volk uit het slavenbestaan. Het mag aan geen enkele Jood voorbij gaan. Voor de maaltijd zingt men dan Psalm 113 en 114 en daarna Psalm 115 tot en met 118. Dat zijn nog meer coupletten dan wij net hebben gezongen. Het groot Halleel. En ook van Jezus is bekend dat hij dat gezongen heeft. Het wordt vermeld als hij zijn laatste avondmaal viert met zijn discipelen. Dan staat er dat hij de lofzang met hen zong. Hij zong ook Halleluja. Het begint met die blijdschap te uiten. Dat is de sfeer van Halleluja. Loof dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer. Iemand die aan het woord is, die blij is, die onder de indruk is van de grootheid van God en daarom zingt. En er staat bij, nu en van nu af aan en altijd tot in eeuwigheid. Dus in de tijd gaat het maar door. Maar ook van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Dus de hele dag door en overal. Alle reden om God te loven. En waarom dan? Nou, dan hoor je iets over die God die verheven is. Dat is een woord dat met nadruk is geschreven. Verheven is deze God boven alle volken. Verheven boven de hemel. Verheven. Eigenlijk kun je niet hoger dan dat. Het doet mij denken aan die koepel van zo'n orthodoxe kerk. Het is echt hoog. Hoog verheven is de God. En die psalm maakt die beweging omhoog. En Joost van der Vondel die schreef bij deze psalm die dichtregel die je misschien hebt gezien, zoals die stond afgedrukt. Wie is het die zo hoog gezeten? Daar geeft hij dan een hoop informatie over in dat gedicht. En uiteindelijk het antwoord is, dat is God. Geen idee of wij zo'n beeld van God hebben. Die hoog verheven op zijn troon zit. Is dat een beeld van de God die wij willen loven? De hoogste macht verheven boven alles en iedereen. Het is een beeld wat de psalm oproept, maar vervolgens er nog meer over zegt. Zegt dat is niemand zoals God. Onvergelijkelijk en ik zou daarmee zeggen een geheim. Zo verheven dat het groter is dan wij ooit kunnen bedenken, groter dan ons hart, groter dan wij ooit onder woorden zouden kunnen brengen. Onvergelijkelijk, als je over God denkt. Wie is gelijk aan de Heer, zegt de psalm. En dan ook wel verrassend, die daar hoogst boven zijn woning heeft, richt zijn oog naar beneden. In de vertaling van 1951, die in de diepte ziet. En daarmee wordt eigenlijk alles op zijn kop gezet. Je bent bezig met omhoog te kijken. Maar als je nou werkelijk je verbonden wilt weten met die God, dan moet de blik naar beneden, naar de diepte. God zit daar niet maar om te zitten, soeverein, om geprezen te worden en geloofd te worden. Maar als je nadenkt over die God, dan moet je met hem mee gaan kijken in de diepte. Juist als je hoog zit, kan je heel veel zien in de diepte. En dan staat er, hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Dus terwijl je je blik omhoog richt, moet je kijken naar beneden wat er gebeurt. Dat in de diepte mensen worden opgericht. Het gaat echt om de diepte. Dat voel je aan de woorden zoals ze hier zijn neergezet. De diepte van het menselijk bestaan, waar de mensen vertrapt en gebukt gaan. Daar ziet God, om hen te verheffen. Degene die hoog is, kan de ander verheffen. Om hen te doen zitten, staat er bij de hooggeplaatste. Hij doet de kleine mens rechtop zitten. Daar is die God op gericht. Om kleine mensen groot te maken. Om gebukte mensen op te richten. Dat is wat deze psalm ons mee wil geven. Dat God aanwezig is in de diepste diepten van het bestaan. En op het moment dat je dat gaat beseffen, dan ga je God loven. Het is niet wegvluchten uit het bedreigd bestaan, omdat je angstig bent voor die wereld die boos is, die je niet mee wilt maken. Maar God loven doe je vanuit het besef dat hoe gebroken dat leven soms ook is, dat in elk geval God dat ziet. Dat is een en al ontferming. Dat is het thema van de Bijbel van God zelf. Hoe onverwacht en verrassend het anders toegaat bij God dan hoe wij het bedenken. Het is de wereld op zijn kop, de eersten worden de laatste. De mensen met de grote monden die altijd voorop staan, krijgen een plaatsje achteraf. En de eenvoudige mens die wordt naar voren geroepen. Israël zingt het op het bevrijdingsfeest. Zelf waren ze slaven. Ze telden niet mee. Het ging nergens om. Ze werden onderdrukt. Maar ze worden bevrijd. Ze zijn verheft, verheven. Het kleine, miserige volk ten dode gedoemd had leven, had toekomst. En Jezus zong het met zijn leerlingen. En op welk moment de dood tegemoet? Gethsemane, dat was het moment dat hij de lofzang zong. Zo bemoedigd met die gedachte van deze psalm, dat God in de diepte ziet. Zo kon hij bemoedigd zijn weg gaan, die moeilijke weg, de weg ten dode toe. En zo zou je kunnen zeggen, waar zie je God? Niet hoog verheven op een troon, ergens wat je echt niet bij kunt. Maar je ziet hem eigenlijk schuifelend gaan, mee met die Jezus op weg naar het kruis. Dat is de God die wij belijden. Niet een prachtige, verheven God, almachtig ver weg, maar heel dichtbij, verheven aan een kruis. Eén met mensen die het leed treft. God ziet als het leed je treft. Dat besef je lang niet altijd. Dat voel je niet zomaar. Dat is niet altijd aan te wijzen. Maar dat is wel wat deze psalm zegt. Weet dat God dat ziet. En soms zijn er ook momenten dat je dat zelf ook ziet en zo beleeft. Toen ik op de operatietafel lag en gedotterd werd, kwam dat lied bij mij binnen waar we mee zijn begonnen. Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, onzegbaar nabij. Het gaf mij rust. Ik bedacht het niet, het was er opeens. Gewoon zingen en het was zomaar voorbij. Ik denk dat dat momenten kunnen zijn in ons leven, juist op de diepten van ons bestaan, dat er dat soort flitsen zijn, glimpen zijn, van die verheven God, waarvan je ervaart, maar die ziet nu wat mij treft. Ik hoop dat die momenten er ook onder ons zijn. Omdat het je draagt. Omdat het je bewust maakt van je geloof in God, dat niet zomaar woorden zijn, maar dragende kracht in je eigen leven. In die zin bijzonder, als je de diepte in de ogen kijkt en deze ervaring opdoet. Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar dan kun je God gaan loven. Maria, het Magnificat, gaat erover dat ze zegt, ja, u haalt die eenvoudige omhoog. Ongelooflijk, ongelooflijk. En de vraag is, als wij zeggen God loven, wat dat dan betekent, of wij het onderhouden, lukt het om ons God te loven? Het gaat voor mij er niet over dat je triomfalistisch zingt over een hoog verheven, machtig God, maar dat je God looft omdat je weet dat God ziet wat er in de diepte gebeurt hier in ons mensen bestaan. En dat God daarin nabij kan zijn. Dat hij naast ons wil staan, zoals dat in de weg van Jezus is duidelijk geworden. En dat betekent dat je echt ook naast elkaar mag staan. En dat betekent ook dat je die weg moet willen gaan, zou ik bijna zeggen. En dat je niet gaat verheffen boven een ander. Je beter voelen. Dan gaan de dingen mis. De blanke die zich verheft boven de zwarte, de westeling boven de mensen uit het oosten, de rijken boven de armen, slimmerikken boven ongeletterden, leiders boven het volk. Nee, de weg van God loven en eren is dat je naast elkaar gaat staan en dat je ziet wie het nodig heeft, wie tekort komt. Lucas 14 is dat eigenlijk een prachtig dagelijks gebruik die dat opeens laat zien. Als bij een maaltijd Jezus opmerkt dat iedereen lijkt een belangrijke plaats te willen innemen. Iedereen wil zich eigenlijk een beetje verheffen boven de ander. Een beetje belangrijk zijn, je wilt gezien worden. Maar Jezus wil eigenlijk zeggen, je hoeft je niet je best te doen om gezien te worden door God. Ieder mens wordt gezien. Ieder mens telt mee in Gods ogen. En een feestmaal is pas een feestmaal als ieder beseft dat ieder van harte welkom is. Iedereen zich uitgenodigd weet. En nodig daarom juist ook die mensen uit die dat misschien niet verwachten. Somt niet op, arme mensen, blinde mensen, kreupele mensen. Haal ze erbij om hen te bevestigen. En je telt mee. Het leven wordt een feest als elk mens wordt gezien. Dan kan de liefde opbloeien, dan kan er vrede zijn. En God loven doen we dus niet alleen door samen te zingen, door de voorbeelden die we geven, maar doen we ook heel concreet door bijvoorbeeld die brief van Amnesty te tekenen. Dat is God loven. Omdat je met God meekijkt naar de diepte, daar waar er onrecht gebeurt. God loven is om samen je in te zetten voor de vrede. De volgende week samen te zijn en van daaruit in beweging te zijn. En te doen wat je hand vindt om te doen. Om vredestichter te zijn. God loven is naast de ander gaan staan zoals Jezus dat deed. En de liefde er te laten zijn. En het woord te zeggen wat nodig is. Het gebaar te maken wat de ander opricht. Zo loven wij God. En leven en loven en lieven, dat zijn drie woorden die uit dezelfde woordstam komen. En ze zijn volop met elkaar verweven. God loven, zou ik zeggen, is leven uit liefde. En wie het leven lief heeft, die looft God. Prachtig. Zingend door drachten. Want het leven is goed. Dan heb je het ook niet nodig om jezelf boven een ander te verheffen. Om belangrijk te zijn of gezien te worden. Want je beseft dat God ons ziet en ons lief heeft. En mijn vraag is, zijn we ons dat voldoende van tijd tot tijd echt bewust? Onderhouden we die gedachte dat God ons ziet? Dat we daarmee ook God kunnen loven in onze woorden en onze daden? Dat het kracht kan geven om ook te zingen? Laten we onze lofzang nooit stoppen, maar gaande houden. Soms tegen beter weten in of beter voelen in. Maar Hij die hoog is gezeten, ziet in de diepte, ziet ons. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. En God loven is uitzien naar een nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid. En als je de lofzang zingt met de woorden van de psalmen, met liederen die we net hebben gezongen, dan verklap je dat eens die wereld zo zal zijn als God het heeft bedoeld, met een plek voor elk mens. Bonhoeffer die zei ooit, geloven is bidden en gerechtigheid doen. Ik zou willen toevoegen, geloven is ook de lofzang blijven zingen en naast een ander gaan staan. En hoe meer je meemaakt in je leven, hoe sterker de kracht kan zijn om je bewust te zijn van juist dit aspect, van deze God en van het zingen van de lofzang. Er is een uitspraak die zegt, van oude violen die veel bespeeld zijn, wordt gezegd dat ze steeds mooier geluid geven. Misschien is Drachten wel een gemeente met veel oude violen die prachtig kunnen klinken. Om te zeggen, zo is God, hooggezeten, ziet in de diepte, ziet ons. Halleluja, houd de lofzang gaande. Amen.